benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR-podcast.
BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van de Alliantie, de verzamelde buitenlandprogramma's van BNR in verband met de directe aanval van Iran op Israël in de nacht van zaterdag op zondag. De woordvoerder van het Israëlische leger sprak gisteravond laat over een grote escalatie.
Tonight, Iran launched a large scale of coordinated attack on Israel. The regime in Iran fired a massive swarm over 200 killer drones, cruise missiles and ballistic missiles towards the state of Israel. The Iranian attack is ongoing. Our plans are in the air. Tonight, wide-scale attack by Iran is a major escalation.
Dat is de woordvoerder van het Israëlische leger. Mijn naam is Hugo Reitsma. BNR buitenlandcommentator Bernard Hammelburg is bij ons vanuit Londen. Hebben we al contact, Bernard?
Ja, zeker. Dag Hugo.
Goedemorgen. Dat je er bent. We spreken ook Boekestein en de Wijk, onze correspondent in Amerika, over de gebeurtenissen, de betekenis en de gevolgen. Onze redactie is nog aan het bellen voor meer duiding en reacties. Maar we beginnen natuurlijk in Israël zelf. Contact met onze correspondent Ralf Dekkers in Tel Aviv. Ralf, wat voor nacht hebben jullie daar beleefd?
Het was een bizarre nacht. Zo'n aanval zat er natuurlijk al dagen aan te komen. Ja. En gisteravond kwamen er meer en meer aanwijzingen. Luchtruimen dicht, veiligheidsmaatregelen afgekondigd. En dan maakt het leger opeens bekend dat er 200 raketten en drones zijn afgeschoten. Allereerst nog 200 drones zijn afgeschoten vanuit Teheran. Maar dat duurde nog uren voordat die in Israël zouden belanden. Dus dan zit je eigenlijk urenlang in spanning van welke doelen, waar, wanneer gaan ze precies geraakt worden. Dus dat is een hele bevreemdende situatie.
Ja, Bernard, hoe bijzonder is het dat Iran dit op deze manier heeft gedaan?
Maar je kunt het van twee kanten bekijken. Je kunt zeggen, het zat er al sinds 1979 aan te komen. Ja. Dus het moest een keer gebeuren en dat is dan nu gebeurd, want daarvoor hadden Iran en Israël uitstekende betrekkingen met dagelijks vluchten tussen Teheran en Iran. Maar in 1979 is dat veranderd. En vanaf dat moment is die haat naar boven gekomen. Elke vrijdag wordt het gebed besloten met de term dood aan Amerika en dood aan Israël. Al die jaren lang. Dus het mag wat dat betreft niet zo verbazen. Wat toch opmerkelijk is dat al die jaren door alle mogelijke omstandigheden, ook internationale druk. Ik denk ook dat Rusland daar een rol in heeft gespeeld. Iran nooit is overgegaan tot een rechtstreeks aanval, maar het altijd heeft gedaan via de proxies. Dat kunnen de Houthis zijn, dat kan Hezbollah zijn, maar zelf vanuit eigen terrein hebben ze dat nooit eerder ondernomen. En dat is toch wel een gedenkwaardig moment.
Ja. Ralf, die drones en raketten zijn bijna allemaal, begrepen we, uit de lucht gehaald. Is er dus echt nauwelijks schade?
Er is nauwelijks schade. Er is een luchtmachtbasis in het zuiden van het land, heeft lichte schade opgelopen. Er is een 7-jarig meisje, er was een brokstuk op haar huis neergekomen, die is gewond geraakt. En er is nog een raket ergens in de Golan neergevallen, maar voor de rest helemaal niets.
Bernard, zijn die raketten van Iran nou zo slecht of is die Iron Dome van Israël zo goed?
Nou, ik geloof dat de Iron Dome niet zo'n rol heeft gespeeld, eerlijk gezegd. Want die is meer om kleinere raketten tegen te houden. En dit zijn ontzettend grote jongens, vooral die ballistische raketten. Ja. Die komen met een enorme snelheid neer en hebben ook een enorme rijkwijde, een actieradius van een paar duizend kilometer. Maar ze hebben nog ander systeem en dat heet Arrow. Ik denk dat dat vooral is ingezet door de Israëliërs. En bovendien, ze hebben het niet alleen gedaan. Het is duidelijk dat de Amerikanen hebben meegeholpen vanuit de lucht met hun luchtmacht. Ja. En daarbij, als je Amerikaanse bronnen bekijkt, staat er steeds heel nadrukkelijk dat ze nooit boven Iraans grondgebied hebben gevlogen. Ja. Wat logisch is, want dat zou dan de zaak nodeloos compliceren. Maar de Israëliërs hebben het dus gedaan in samenwerking met de Amerikanen.
Ja. Ralf, is er dan nu eigenlijk iets van opluchting bij jullie? Van nou, dat viel mee?
Het viel mee, natuurlijk. Maar men maakte zich al voor deze aanval meer zorgen over wat Israël nu gaat doen dan over die aanval van Iran zelf. En dat is de grote vraag. De functionarissen zeggen nu al van er komt een harde vergelding, maar over een 2-3 uur komt het oorlogskabinet bijeen en dat zal een besluit moeten maken wat ze ter vergelding gaan doen. Dus natuurlijk, je kan zeggen geen doden, nauwelijks schade, dus we gaan geen regionale oorlogs riskeren. Aan de andere kant, dit is voor het eerst in ruim 30 jaar dat een andere staat Israël heeft aangevallen. De aardsvijand bovendien. Dus om de afschrikking te herstellen, die ze al op 7 oktober deels verloren hebben, zou je kunnen zeggen van Israël moet vol in de aanval gaan. Nou ja, de komende uren of dagen zal blijken waarvoor Israël gaat kiezen.
En wat heb je daarover tot nu toe uit de kringen van de Israëlische regering voor geluiden gehoord?
De geluiden zijn nu dat er inderdaad een reactie komt. Ik sprak net ook iemand meer van de denktank. Die zei van, dat is echt een oorlog. Iran heeft een oorlog begonnen tegen Israël door meer dan 300 raketten en drones richting Israël te sturen. Dus Israël kan eigenlijk niks anders dan een tegenaanval plegen. Aan de andere kant, Israël was natuurlijk heel geïsoleerd de laatste weken en maanden vanwege de oorlog in Gaza. En nu zien ze in één keer heel veel steun van de oude bondgenoten of de westerse bondgenoten. Mm. Dus als ze nu weer in de tegenaanval gaan, zullen ze die steun misschien weer verliezen.
Ja, Bernard, hoe kijk jij hier tegenaan?
Nou, er zit nog wat aan. Kijk, Iran heeft nauwelijks een luchtmacht, maar wel die hele goede raketten. De Israëliërs hebben een geweldige luchtmacht en daar zouden ze dan een aanval mee moeten inzetten. Maar het is bloed ingewikkeld, want hoe kom je er? Hè? Je zou over Jordanië moeten en dat gaat dan nog wel. En dan over Irak, dat wordt er heel lastig. Irak heeft trouwens meegeschoten vannacht met Iran. Dus dan zouden ze, daar is een plan voor, helemaal om Saoedi-Arabië heen moeten vliegen, in de lucht getankt moeten worden. Het is een enorme operatie om een bombardement of een aanval tegen Iran te beginnen. Dus ik zie ze dat eerlijk gezegd niet zo snel doen. Het alternatief is terug naar wat steeds is gebeurd en eigenlijk al gaande is. Dat zijn aanvallen op wat dan heet de proxies. Dus Hezbollah, dat met 130 tot 150.000 raketten klaarstaat, gericht op Israël. En of de Houthis, dat zou ook kunnen. Daar kun je ook aanvallen misschien tegen ondernemen. Maar het nadeel is, bijvoorbeeld bij dat Hezbollah, dat zit allemaal in Libanon. En dan heb je dus een oorlog die zich uitbreidt tot Libanon. Dus ik denk nu dat de G7 is bij elkaar geroepen door Biden. De Veiligheidsraad komt vandaag bijeen. Ik denk dat diplomatiek het offensief helemaal wordt ingezet op het weerhouden van de Israëliërs om nu opnieuw wraak te nemen.
Dank, Israël-correspondent Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv. Bernard, jou spreek ik later deze uitzending weer. We gaan eerst
BNR
even naar
Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending.
Reacties, want we hebben natuurlijk veel reacties uit binnenland en buitenland op deze aanval. Te beginnen met Iran. In een brief aan de Verenigde Naties beroept Iran zich op het zelfverdedigingsrecht om de aanval te rechtvaardigen. Het land haalt artikel 51 van het VN-handvest aan, waarin staat dat een land zich mag verdedigen tegen een gewapende aanval. Het noemt de aanval op het ambassadeterrein in Damascus door Israël eerder als directe reden en spreekt van herhaalde Israëlische militaire agressie richting het land. Hamas moeten we natuurlijk noemen. Heeft steun uitgesproken voor de Iraanse aanval op Israël. De Palestijnse groep zegt dat Iran het volste recht had om zo'n aanval uit te voeren. Even kijken, we hebben natuurlijk gehoord van premier Rutte. Die schrijft een zeer zorgwekkende situatie in het Midden-Oosten. Eerder vandaag is door Nederland en andere landen aan Iran luid en duidelijk de boodschap afgegeven af te zien van een aanval op Israël. Nederland veroordeelt die aanval. President Biden natuurlijk te noemen. Zou in een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu zondag hebben gezegd dat de Verenigde Staten niet zullen meewerken aan een tegenaanval als reactie op de raketaanval van Iran van zaterdagavond. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, veel in de regio natuurlijk ook in verband met de oorlog in de Gazastrook, schreef zondag in een verklaring dat de Verenigde Staten de aanval op Israël veroordelen in de krachtigste bewoordingen. Hoewel we geen escalatie nastreven, zullen we de Israëlische verdediging blijven steunen. Ik zal de komende uren en dagen, zegt hij, overleg plegen met bondgenoten en partners in de regio over de hele wereld. Over een minuut of 20 praat ik met correspondent Jan Posma verder over de Amerikaanse reacties.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
En daarmee is het tijd voor Boekenstein en de Wijk. Normaal is zondag de enige dag dat we de luisteraar even vrij afgeven van Rob en Arend-Jan. Maar zelfs dat is mensen dit weekend niet gegund. Arend-Jan, mag ik met jou beginnen? Ik zag jou op Twitter al erbovenop zitten, wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Hoe ernstig schat jij deze escalatie in?
Ja, het is voor de eerste keer dat Iran direct aanvalt. Hè? Ook met proxies, maar ook direct. Dat is natuurlijk een escalatie van de eerste orde. Maar het is ook zo, het feit dat dat niet gelukt is, hè, dat er dus 99% is onderschept, betekent volgens mij ook dat de Iraanse afschrikking dus ondermijnd is. Hè? En wat je ook ziet is dat de westerse eenheid weer een beetje hersteld is. Omdat zowel Amerika, Engeland, maar ook Frankrijk die hebben gesteund en heel misschien ook wel meegeholpen om die drones neer te schieten.
Ja. Rob, toen wij elkaar vrijdag spraken, was je al zelfs wat somberder dan normaal en bezorgd over de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en elders. Hoe ben je hiermee wakker geworden?
Ja, nu helemaal. Ik bedoel, toen vannacht, gisteravond laat dit bekend werd, toen dacht ik, ja, weet je, dit krijgt gewoon een dynamiek die niet goed onder controle te houden is. Dat heb ik vorige week ook al gezegd, maar dat herhaal ik nu nog maar eens. Want het is nu de bedoeling dat Israël zich volgens Amerika toch een beetje inhoudt. En de grote vraag is of dat gaat gebeuren. Ik bedoel, als ik net ook heb gehoord van de correspondent van wat er in Israël op dit ogenblik wordt besproken, dan heb ik het gevoel dat wat de bondgenoten ook gaan zeggen van Israël, die aanval gaat te komen. Ja, weet je, daar ben ik niet blij mee. Want dat betekent feitelijk dat je dus in een hoeveloze spiraal terecht komt. Mm-hmm. Een neerwaartse spiraal die zo'n hele regio compleet een oorlog in kan trekken. Maar we moeten straks maar wel even overleggen wat dan een oorlog is. Hè? Want ik bedoel, je kunt moeilijk een aanval met grondtroepen vanuit Iran organiseren in de richting van Israël. Dat kan dus niet, want er zit nog altijd de Persische Golf tussen.
Ja. Arend-Jan, jij noemde de aanval mislukt. Zou je ook kunnen zeggen dat het misschien een afgemeten reactie was die ook niet bedoeld was om heel veel doden en schade in Israël te veroorzaken?
Nou, dat is speculatie, hè? Maar ik kan mij voorstellen dat de Iraniërs dat gehoopt hebben om escalatie te voorkomen. Maar kijk, Rob zegt terecht net van, luister eens, de Israëlische haviken vinden deze aanval, hij mag dan misschien grotendeels mislukt zijn, maar die zeggen gewoon openlijk, we moeten terugslaan. He? En dan sommige mensen gaan misschien ook weer praten over om dat Iraanse kernwapenprojecten aan te vallen. Hoewel dat helemaal niet kan, omdat het in een berg zit. Dus je komt er gewoon helemaal niet bij. He? Mm-hmm. Maar goed, als de Havik echt zeggen dat er teruggeslagen moet worden, ja, dan moet Iran ook weer terugslaan. Dus dat is de escalatie die we allemaal vrezen.
Nou ja, dat is het aardige, Arend-Jan. Is deze operatie nou wel of niet geslaagd? Mm-hmm. dat hangt er dus maar vanaf wat je doelstelling is. Ik heb ook geprobeerd erachter te komen wat nou precies de beoogde doelwitten waren van al die drones, kruisraketten en ballistische raketten. Ik kom daar niet achter. Zijn dat militaire doelen geweest? Ik heb ook berichten gezien dat dat ook gericht was op doelen van Israël in de bezette gebieden. Hè? Dus op de Westbank. Ik heb het niet gezien op dit ogenblik. Maar daar is het denk ik ook een klein beetje te vroeg voor. En dan kun je wel ongeveer uitpuzzelen wat nou eigenlijk de precieze bedoeling is van die aanval. Maar zoals ik het op dit ogenblik zie. Kijk, je begint met drones. Dat duurt op pakweg 6 uur voordat die drones een keer het Israëlische luchtruim inkomen. Nou ja, je hebt dus 6 uur de tijd om je goed voor te bereiden daarop. He, die raketten, en die zijn er ook 120 raketten. Ik vond dat echt heel erg veel. Die zijn afgeschoten. Dat zijn ballistische raketten. Ja. Die doen er een paar minuten over. Maar het was al vrij snel duidelijk dat een heleboel tegelijkertijd ongeveer moest aankomen. Dus je schiet eerst de drones af, dan de kruisraketten en dan de ballistische raketten. He, want die systemen hebben verschillende snelheden. Ik denk dat door deze volgorde ook te kiezen, je toch in staat bent om een signaal te geven aan Israël. Ze komen eraan, verdedig je, zorg ervoor dat de schade niet te hoog oploopt. En daarmee lopen we ook het risico niet van een verdere escalatie. Ja. Maar ja. Ja, ik ben er niet zeker van Of die veronderstelling wel klopt. Omdat op dit ogenblik je toch ziet dat de haviken, precies het woord wat Jan net noemde, toch een hele grote stem zijn in het Israëlische politieke debat. Dus ik moet nog zien wat hier gaat gebeuren.
Ja, Iran zegt, hiermee is de zaak voor ons afgedaan. Ja. Dit als reactie op het Israëlische bombardement op het Iraanse consulaat in Damascus. Maar de vraag is dus of Israël zoiets, een directe aanval, voor het eerst uit Iran over zijn kant kan laten gaan.
Ik denk het niet.
Zelfs bij de BBC zie je dus mensen van de Jerusalem Post. Dat is nogal een reactionaire of een rechtse krant. Hè? En daarin wordt gewoon gelijk het hele havenkestandpunt uitgelegd. Als we niet hier retaliëren, dan zal Iran het nog een keer doen. Ja. Nou, dat is natuurlijk een discutabele opmerking. Want je zou ook kunnen zeggen, van, nou luister, het feit dat die gefaald is, dan zouden we dan kunnen zien, dan is het nu klaar. Hè? Israël heeft Syrië gedaan. Hè? En nu heeft Iran dit gedaan en nou stoppen we ermee. Maar er zijn dus, waarschijnlijk is een meerderheid in Israël, die wilde gewoon toch nog even wat doen. En dat is de grote angst van Biden en ook straks de VN-veiligheidsraad en ook de G7. Maar ja, Israël luistert niet naar andere landen. Dus we zitten
dat is het hele probleem. En wat kan je dan doen? Ik hoorde Bernard net zeggen, well, ja, dan moet je dus helemaal omvliegen. Nou ja, kijk, wat Israël ook heeft, dat zijn bijvoorbeeld 6 Dolphin-klasse onderzeeboten. Die zijn uitgerust met kruisraketten. En een aantal van die kruisraketten, als de experts het goed hebben, want dat is niet helemaal zeker, die kunnen worden uitgerust met kernladingen. Maar laten we zeggen dat ze dus conventioneel zijn. Dan kun je dat daar ook mee doen. Ja, dus bij jullie, als je zo'n onderzeeboot leegschiet, dan kan je echt een verschrikkelijke schade aanrichten, zonder dat Iran daar veel tegen kan doen. Kijk, de militaire kracht van Iran, die zit hem in het voor zich laten werken van al die proxies. Dat doen ze goed. Ze hebben ook een goede organisatie. Maar ze hebben een waardeloze luchtmacht. Ze kunnen op het land niet al te veel, maar dat doet nu niet ter zake. En waar zij er goed in zijn, dat zijn raketten, drones en dat soort zaken. Dus, zeg maar alles wat om een band vliegt. Dus als er wat gebeurt, dan is het een soort shooting match tussen Iran en Israël. En kijken wie er het vaakst doorheen komt. Ik bedoel, dat is dan de oorlog tussen Iran en Israël. Dus niet een bezetting van Israël. Behalve natuurlijk als tegelijkertijd de opdracht wordt gegeven aan de proxies, met name die in Hezbollah in Libanon, om in actie te komen. Ja, dan wordt het echt levensbedreigend voor het bestaan van Israël als dat gaat gebeuren.
En veel hangt dus hier weer af van president Biden in het Witte Huis om dit een beetje te managen en de heethoofden aan alle kanten terug in hun hok te krijgen.
Ja, maar tot nu toe is dat dus ook niet gelukt.
Ja, precies. En Israël zelf is ontzettend bang voor Hezbollah nog. Het kan nog gebeuren dat Hezbollah nog veel meer raketten stuurt. Daar is het natuurlijk heel erg kwetsbaar voor. Het kan ook zijn dat dat niet gebeurt. En dat Israël de logica heeft van luister, we hebben het heel goed gedaan met al onze systemen. Dus we pakken nu Iran flink aan, want we zijn redelijk onkwetsbaar. Maar dan moet je dus wel hopen dat Hezbollah, want als Hezbollah een overwhelming, gewoon heel veel raketten tegelijk stuurt, geen enkel systeem kan dat redden. Dus het is wel bloed en bloedlink wat er gebeurt.
Dat is natuurlijk ook gebeurd op 7 oktober. Toen zijn er pakweg iets meer dan 1000 raketten zijn er afgevuurd. Dat kon het systeem ook niet aan. Dus dit is wat het systeem aankon. En dat wist Iran natuurlijk ook, dat dit systeem wel aankon. Ja. Dus dat onderbouwt, zeg maar, mijn idee dat dit inderdaad een aanval was die in zeer belangrijke mate bedoeld was om een signaal af te geven. De volgende keer komen we weer, maar dan met meer raketten.
Ja. Hoe moet ik deze escalatie nou zien in de context van de oorlog in de Gazastrook die ondertussen speelt?
Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Het is natuurlijk geweldig voor Israël dat de aandacht van de Gazastrook nu helemaal weg is. Het is ook geweldig dat zowel Frankrijk, Engeland als Amerika de westerse eenheid herstelt, als het ware. Ironclad, praat Biden over. Heel soms kwade geesten die zeggen zelfs dat Netanyahu bewust een beetje horizontaal geëscaleerd heeft in Syrië. Dat hoeft niet zo te zijn, want het was natuurlijk ook een enorme kans om 7 grote jongens van de Republikeinse garde uit te schakelen. Hè? Maar het is wel zo, dit komt Netanyahu heel goed uit. Heel goed uit.
Ja, maar eens, hè? Maar dat is wel een uitspraak met een zeer beperkte houdbaarheidsdatum.
Ja.
Want dat kan over een week kan dat wel anders zijn. He, dan, er is op dit ogenblik een aanval geweest die niet al te veel heeft opgeleverd. Niet al te veel schade heeft opgeleverd. We hebben al eerder eens een keer over gesproken en over gefilosofeerd. Als dat het geval is, dan moet, dan moet ook de aanval die Israël nu weer zou doen in proportie zijn tot de aanval die gedaan is en de schade die is aangericht. Dus dat betekent grote terughoudendheid. Maar ik heb het ongehoord stom gevonden van Israël om die ambassade of dat consulaat aan te vallen. Want je wist gewoon dat dit ging gebeuren. Dus hier is bewust een risico genomen. En als je dus dit soort dingen doet als Israël, dan weet je ook gewoon dat de zaak ongehoord kan escaleren en je verzeild kunt raken in een nog grotere oorlog. Ik heb echt het gevoel dat bij sommigen in Israël en met name de extremisten binnen het kabinet dat echt de reden zoek is. En ik begrijp dat men boos is, ik snap dat. Maar dit is niet strategisch denken meer hoor, wat hier gebeurt. Maar dit is meer emotioneel reageren. En dat is echt een recept voor een ramp.
Ja, Rob, jij noemt het dus stom. Maar Arjan, bij jou hoor ik de suggestie dat het ook misschien wel eens de bedoeling zou kunnen zijn geweest van Netanyahu om te escaleren.
Ja, dat zou dus kunnen. Maar het is altijd moeilijk met dit soort dingen, omdat er namelijk ook. Ja, luister eens, als er een top Republikeinse garde daar zit, dan is de verleiding om dat uit te schakelen. Kijk, Iran doet het zelf ook, hè? Overal in de wereld. Dus dat tit voor tat logica is er ook. Maar je wist dat deze escalatie zou komen. En wij weten hoe gevaarlijk die escalatie is. Overigens, één ding is daar interessant. Saoedi-Arabië reageert heel gematigd. Die veroordeelt de Iraanse aanval, maar die noemt Iran niet. Dus die wil nog steeds dus die alliantie, of die, zeg maar, die samenwerking met Iran overeind houden. En dat vind ik wel heel positief dat het gebeurt.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik wel verbaasd was door de omvang hiervan. Van deze operatie. Daar was ik echt verbaasd over. Ik begrijp hem. Maar tegelijkertijd, als je toch gewoon 300, meer dan 300 projectielen afschiet op een land. En je begint voor de eerste keer in je eigen geschiedenis een dergelijke oorlog tegen Israël. Oeps, dan kun je wel verwachten dat daar weer een reactie tegenover staat. Hè? Dus ik had verwacht dat ze een veel gematigder operatie uit zouden voeren. Bijvoorbeeld met één of twee ballistische raketten waarvan ze dachten, nou, die komen er wel doorheen. Die kan je dus misschien opscheppen, onderscheppen, maar misschien ook niet. Ik vind het ook wel een hele hoge risicostrategie, hoor, die Iran gevolgd is.
Ja. Ja. China is heel nerveus en heel bezorgd. Hè, want die is natuurlijk. Die heeft Saudi-Arabië en Iran bij elkaar gebracht. En die haalt natuurlijk olie uit de Midden-Oosten. Als dit allemaal misgaat, dan komt er dus ook een energiecrisis. Hè. Ik bedoel, als de escalatie niet te beheersen valt, en dat is in de praktijk mogelijk. Hè. Want ik denk dat Israël. Ik vermoed dat Israël echt terug gaat slaan. En dat betekent dat Iran ook nog weer wat gaat doen. Nou, ja, dan zijn we dat, nog niet.
Dat denk ik dus ook. Dat denk ik dus ook. Ja. En realiseer je dat de Amerikanen, die hebben altijd gehamerd op escalatiecontrole. En die waren ook tegen het bestoken van die ambassade van Iran.
Ja.
Die waren daar gewoon op tegen. Dus die
wisten het ook voorzien, niet dat het zou gaan gebeuren.
Nee, ja. Maar die hebben wel voorzien dat als je dit soort dingen gaat doen, dan loopt het compleet uit de klauwen. En dat dreigt nu natuurlijk nu gewoon te gebeuren. Het is een opeenstapeling van feiten. Het krijgt een eigen dynamiek. En dat maakt me inderdaad, en dan ben je weer terug bij jouw eerste vraag, Hugo. Dit maakt me inderdaad somber over wat hier gaat gebeuren. Dit heeft een eigen dynamiek gekregen en dat is altijd slecht.
Ja, vanaf het begin van de oorlog in Gaza is al gesproken over het risico dat de oorlog zich uit kan breiden. Dan werd natuurlijk gekeken naar Iran, maar bijvoorbeeld ook naar Libanon, Hezbollah noemden jullie al. Ja, eigenlijk die hele regio is natuurlijk een ouderwets kruidvat. Kan het dus nog naar andere kanten uitbreiden nu er op verschillende manieren weer op elkaar geschoten wordt daar?
Nou ja, de wereld is nu aan het kijken wat daar gebeurt in het Midden-Oosten. Dat is goed nieuws voor Poetin. Want dat betekent dat de wereld niet kijkt naar, naar Oekraïne. Zo cynisch zit het wel in elkaar. Dus je mag nu verwachten dat Poetin een hogere versnelling gaat in Oekraïne, want dat leidt tot een soort overload van informatie en besluitvormingsmomenten in het Westen. En je kan je aandacht maar op één of twee onderwerpen richten. En dit onderwerp in het Midden-Oosten is nu zo groot dat je ziet dat die politici nu allemaal daar achteraan lopen. En dat is echt een groot probleem. Ik denk dat Biden het grootste deel van zijn tijd, als het gaat om buitenlands beleid, bezig is met het Midden-Oosten en niet met de Oekraïne. Dus dit is heel slecht nieuws ook voor Europa, omdat je hiermee toch weer een verdere horizontale verspreiding krijgt van die conflicten. En het grote probleem is dat niemand in de wereld kan roepen even dimmen. Omdat namelijk alle belangrijke partijen die zijn betrokken bij deze conflicten. Echt alles wat er te doen in de wereld en alles wat ook zit in de Veiligheidsraad en een permanente zetel daar heeft, dat is betrokken bij deze conflicten. Dus dat betekent dat er geen enkele rem meer zit op wat dan ook. En dat maakt het buitengewoon complex en buitengewoon gevaarlijk.
En dat dit daarmee dus niet alleen het Midden-Oosten is wat in brand staat, maar eigenlijk die hele wereldorde waar wij het altijd over hebben, die hier aan alle kanten ziet kraken.
Ja.
En Xi heeft dus ook meer speelruimte. Hè? China heeft ook meer speelruimte.
Ja. Exact. Ja, helemaal, dat is helemaal waar. Je moet het echt in een bredere context zien. En dan wordt het eigenlijk alleen nog maar linker.
Ik zag op Twitter al in reactie op onze uitzending van vrijdag dat mensen wat bezorgd waren als Boekestein en de Wijk nog somberder worden dan ze normaal al zijn. Dan concludeerden mensen, dan is er toch echt wel wat aan de hand.
Ja, meestal zie ik niet zoveel in die Twitter-reacties, maar dit klopt dan wel. Nee, ik ben daar echt bezorgd over. Ik bedoel, dit loopt naar een climax. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne. Maar ook wat er op dit ogenblik gebeurt tussen Amerika en China. Dat loopt naar een climax en je weet niet wat die climax is. Daar kun je over somberen, maar het is, dat is gewoon een feit. Stap voor stap, week na week, loopt het op. En er is geen enkel teken van de-escalatie waar dan ook. Ja. En dat is echt, dat vind ik heel somber.
Arend-Jan, aan het eind van onze uitzending heb jij soms nog wel een klein lichtpuntje dat je ziet? Heb je die nog even nu in de aanbieding?
Ik ben het helemaal eens met Robert. Weet je wat we moeten hopen? We moeten hopen dat Israël zo beheerst mogelijk reageert. Maar ik hou mijn hart vast. En vervolgens moeten we hopen dat Iran zo beheerst mogelijk reageert. Dat het daar wel mee stopt. Ja. Maar voor hetzelfde geld wordt het gewoon tit voor tet en tit voor tet. En dan vliegen we die escalatieladder op. En als niemand meer de rem kan vinden, dat is dus een nachtmerrie voor diplomaten. Je moet juist de rem kunnen vinden.
Ja. Je moet juist de kanten. Ik ga jullie danken voor je tijd op je vrije zondag. We spreken elkaar maandag weer. Je luistert naar een extra uitzending van BNR over de aanval van Iran op Israël. Zometeen duiken we hier in de wapens die gebruikt zijn en wat deze aanval doet met de spanningen in de regio.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Hugo Reitsma.
Je luistert naar een extra uitzending van de Alliantie, de verzamelde buitenlandprogramma's van BNR in verband met de directe aanval van Iran op Israël. Er werden honderden drones en raketten afgevuurd.
Het was een bizarre nacht. Zo'n aanval zat er natuurlijk al dagen aan te komen. Ja. En dan maakt het leger opeens bekend dat er 200 drones zijn afgeschoten vanuit Teheran. Maar dat duurde nog uren voordat die in Israël zouden belanden. Dus dan zit je eigenlijk urenlang in spanning van welke doelen, waar, wanneer gaan ze precies geraakt worden. Dus dat is een hele bevreemdende situatie.
Waren de woorden van correspondent Ralf Dekkers. Iran spreekt van een geslaagde aanval en zegt alle doelen bereikt te hebben. Israël spreekt dat tegen en zegt 99% van de aanval afgeslagen te hebben. Demissionair premier Rutte heeft laten weten dat de Nationale Veiligheidsraad telefonisch bijeen is gekomen over de situatie in het Midden-Oosten. Die raad is in het leven geroepen na de start van de oorlog in Oekraïne en kan op ieder moment bijeen worden geroepen door de premier als een situatie of gebeurtenis daarom vraagt. Nederland veroordeelt de roekeloze en gevaarlijke aanvallen van Iran ten zeerste, schrijft Rutte op X. De Amerikanen veroordelen de aanval van Iran natuurlijk ook. En bij ons is correspondent Jan Posma, die in de VS zit. Jan, hoe reageerde president Biden?
Ja, heel duidelijke steun voor Israël natuurlijk. Hij zegt dat daarnaast dat mede dankzij de inzet van Amerikanen vrijwel alle drones en raketten zijn neergehaald. En hij vertelde in zijn statement ook dat hij met premier Netanyahu heeft gesproken, om eens, waarin hij nog eens bevestigde dat Amerika zich keihard in blijft zetten voor die veiligheid van Israël. Dus vooral steun daar. En Biden zei dat hij vandaag contact opneemt met de andere G7-leiders om te overleggen over een diplomatieke reactie. En daar zit dan wat in, wat op verschillende media in Amerika ook werd gemeld. Namelijk dat Biden tegen Netanyahu heeft gezegd dat Amerika niet zal meewerken aan aanvallen aan Iran. En de minister van de Defensie, Lloyd Austin, die heeft ook gevraagd aan Israël: meld het ons als je een tegenactie begint. Dus de de-escalatie vanuit Washington.
Prominente Republikeinen willen dat het Huis van Afgevaardigden nog deze week stemt over hulp aan Israël.
Ja, dat is wel interessant. Steve Scalise zegt dat. Hij wil, dat is een afgevaardigde, en hij wil de agenda meteen aanpassen. Met maatregelen komen om Israël te steunen en Iran en zijn proxies verantwoordelijk te houden. En hij is niet de enige. Er zijn veel meer congresleden die dit roepen, ook democraten. Ook bijvoorbeeld Mitch McConnell, in de Senaat, heel belangrijk natuurlijk bij de Republikeinen. De vraag is alleen een beetje hoe ze dat precies willen doen, want het is net ook al ter sprake gekomen, maar sinds februari ligt er natuurlijk een hulppakket klaar. Ook voor Israël, ter waarde van $15 miljard voor Israël. Dat is goedgekeurd voor de Senaat, maar nog niet door het Huis van Afgevaardigden. En dat komt omdat dat natuurlijk een groter onderdeel, of een onderdeel is van een groter pakket van $95 miljard, waar ook geld voor Oekraïne en Taiwan in zit. Werd geblokkeerd door de Trump-vleugel van de Republikeinse partij. De Speaker of the House willen niet over stemmen. En het is dus een beetje onduidelijk wat die Scalise, wat die Republikeinen dan nu precies willen. De snelste manier om dit te doen, om die steun bij Israël te krijgen, is dat het huis over dat grote pakket van $95 miljard zou stemmen. Daar lijkt ook wel een meerderheid voor. Dan heeft iedereen dus heel snel zijn hulppakketten. En dat zou het snelste zijn. Ja, als er een nieuw plan moet komen voor Israël en daar apart over moet worden gestemd, dan kan dat nog wel meer dan een week duren. Want dan moet het weer door beide huizen.
Ja, ja. De dysfunctionele Amerikaanse politiek. Ik zeg er trouwens even bij dat Bernard Hammelburg ook nog vanuit Londen bij ons aan de lijn hangt. En dus kom er maar in wanneer je wat hoort waar je wat over moet meedelen, Bernard. Maar eventjes nog, Jan, verder naar jou. Ik begrijp dat we ook hebben gehoord van Trump al in deze.
Ja, natuurlijk. Trump die kwam heel snel al met een reactie via Truth Social, zijn eigen sociale medium. En hij zei daar, het is voorspelbaar, Hugo, maar hij zegt, dit had nooit mogen gebeuren natuurlijk. En als ik president was geweest, dan was dit ook nooit gebeurd. Ja. Toen had hij ook nog een campagnerally in Pennsylvania, belangrijke swing state, gisteravond. En toen voegde hij nog toe van, ja, Israël wordt aangevallen omdat wij als Amerikanen zwakte tonen. Dit is de schuld van Biden. En hij zei daarna ook dat de oorlog in Oekraïne er ook niet was geweest als hij president was geweest. En ook de aanval van Hamas op 7 oktober, dat had ook helemaal niet plaatsgevonden als hij president was geweest. En een heel opvallend moment op die rally was toen Trump-supporters gingen scanderen Genocide Joe, dus genocide Joe. En ja, dat is denk ik een beetje ironisch bedoeld. Dat is namelijk precies ook wat linksere en pro-Palestijnse Amerikanen ook roepen als ze protesteren tegen Bidens beleid in Israël. Maar die bedoelen dan natuurlijk vooral dat Biden toestaat dat er te veel Palestijnse doden vallen. Nu werd die betekenis helemaal omgedraaid tijdens die rally.
Ja. Bernard, het Midden-Oosten speelt natuurlijk een belangrijke rol in de politiek. Nou hier, maar zeker ook in Amerika, waar er natuurlijk verkiezingen aankomen. Kan je al een iets van een inschatting maken wat deze escalatie daar in de regio zou kunnen betekenen voor de verkiezingscampagne?
Nou, wat het in elk geval betekent is dat deze, ik zou maar zeggen, nieuwe oorlog, als we hem even zo mogen noemen, hoewel we hem allemaal zagen aankomen en hij al een beetje begonnen was, heeft niets te maken met de Palestijnen. Die anderen wel, hè? Hamas tegen Israël, dat is duidelijk een Palestijns-Israëlisch conflict. Dit helemaal niet. Dat heeft, hoe gek het ook klinkt, een bepaald voordeel, omdat over deze zaak meer traditioneel politiek en bondgenootschappelijk kan worden gedissocieerd dan wanneer het zou worden vertroebeld door al die emoties die het Israëlisch-Palestijnse conflict voortdurend vertroebelen. Dus dat, hoe gek het ook klinkt, dat, wat dat betreft is dit overzichtelijker. Ik denk, en ik hoor het eigenlijk ook roepen naar het Jan zeggen. En je hoort via Jan ook weer wat de Amerikanen denken. Mijn indruk is dat iedereen verschrikkelijk zijn best doet om twee dingen te doen. Om te zorgen dat Israël gerustgesteld wordt, financieel zowel als politiek, door Amerika en andere bondgenoten, dat het in deze kwestie kan rekenen op de uiterste steun en tegelijkertijd enorm zijn best doet om Israël af te houden van wraak. Ja. Wraak is altijd een verkeerd middel. En ik herinner nog even aan het moment waarop de Gaza-oorlog begon. Je herinnert je dat Biden toen hals over kop naar Israël ging en daar Bibi Netanyahu omhelste. Zijn boodschap toen was: maak niet de fout die wij hebben gemaakt in Afghanistan. In een emotie en in woede een oorlog beginnen. Dat loopt altijd verkeerd af. Is voor ons ook verkeerd afgelopen. Dat kan voor jullie ook niet goed aflopen. Ik denk dat ze dat diezelfde boodschap nu ook weer gebruiken. Ga nou niet weer opnieuw wraak nemen tegen Iran. Iran zegt immers zelf, we laten het hier even bij. Hè. Dit is dan voorlopig even voor dit rondje even genoeg. Maak daar gebruik van. Ik denk dat ze moeten luisteren. En tenslotte, dat andere probleem in Gaza is niet weg. En ik denk dat de Israëlische bevolking, die moet ook kiezen. Wat willen we nou? Meer wraak op Iran? Of hopen dat het hiermee nu voorbij is? Het grootste deel van de Israëlische bevolking heeft nog steeds de ogen in de eerste plaats op die gijzelaars in Gaza.
Ja, je zou het bijna vergeten.
Misschien bijna vergeten. Maar dat is toch echt voor de meeste Israëliërs het hoofdpunt van dit grote geschil.
Ja.
En daar binnen een paar dagen hebben we het waarschijnlijk daar weer over. En misschien zelfs niet anders. En je zou ook, om een heel klein beetje optimistisch te zijn, kunnen hopen dat ook Hamas inziet dat de grote broer Iran, die ook hun voortdurend op de been houdt en steunt, toch niet zo overmachtig is, oppermachtig is, als werd verondersteld. En dat zou Hamas misschien iets flexibeler kunnen maken in die onderhandelingen met Israël.
Ja.
Maar dit is wishful thinking, Hugo. Ik weet het ook niet echt.
Nee, dank. Dank Jan Postma in Washington. We gaan door naar Pieter Koblenz, voormalig baas van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, de MIVD. Meneer Koblenz, er zijn 300 drones en raketten afgevuurd door Iran. Hoe zou u die aanval typeren?
Nou, ik heb begrepen dat er 331 zijn, om maar de militaire precisie aan te houden. Ja, nou ja, waar het op lijkt is dat er, omdat er helemaal niks serieus is geraakt op één vliegbasis in de Negev die overigens al operationeel is gebleven, is het gewoon een vette waarschuwende vinger geweest van Iran. Denk erom, dit kunnen we allemaal. En voor de rest heeft het eigenlijk weinig als geen schade opgeleverd. Anders dan dat er een behoorlijk hap uit de luchtverdediging van de Israëli's is genomen. En die van de Amerikanen. Ja. Er zitten ook heel wat raketten en wat munitie afgevuurd om die dingen op de grond te krijgen.
Ja, kruisraketten en ballistische raketten begreep ik. Dat het naast
kruisraketten, ballistische raketten en drones. Ja, alle soorten en smaken. En wat men ook niet vaak genoeg zegt, en misschien kom ik er met Bernard straks nog op terug. Kijk, ook als Iran wat zich terughoudender zou willen opstellen, vergeet niet dat zij de hofleverancier zijn van de raketten die ook nu, ook tijdens deze operatie vanuit Libanon, de kruisraketten door de Houthis en zelfs van Hamas zijn geschoten in deze aanval. Dus ondanks het feit dat ze zeggen we vinden het nu al genoeg, gaan ze bij proxy, zoals dat zo fraai heet, dus door anderen voor zich te laten knokken, eigenlijk gewoon verder. Dus je kunt je afvragen of de hele wraak die wordt genomen, of het nou de wraak is op de Israëli, op het consulaat in Syrië. Ja. Of dat je eigenlijk de grote boze, kwade genius achter al die raketten en drones tot en met in Oekraïne naartoe wat verwijten kunt.
Ja, maar zijn die raketten van Iran nou wel zo goed als ze allemaal uit de lucht worden geplukt?
Nou ja, je zou kunnen zeggen van niet, maar dat is niet zo. Het betekent gewoon dat die luchtverdediging gewoon ontzettend goed is. Maar wat we ook in Oekraïne zien, men probeert die luchtverdediging zoveel mogelijk te verzadigen door daar eenvoudige drones tussen te gooien, die natuurlijk relatief goedkoop zijn. Terwijl de raketten die Israël afvuurt, die varieert tussen de 50 en 100.000 dollar per stuk. Dus dat hou je niet eeuwig vol. Hè. Het oude principe wat de Russen de eerste Koude Oorlog, zullen we maar zeggen, ook hanteerden. Probeerde de luchtverdediging van het Westen te verzadigen en dan pas met hun belangrijke wapens te komen. Dus het is nog niet zo eenvoudig om daar een directe conclusie uit te trekken dat daarmee een inferieure aanvalscapaciteit bij Iran zou zijn.
Ja, ja. Bernard, zou jij zeggen dat Israël en Iran, ik geloof dat ze allebei dit zien als een overwinning, dat ze dat zo kunnen beschouwen?
Ja, nou ja, er waren berichten dat in Libanon en ook in Iran al mensen dansend door de straten gaan. Dat lijkt mij eerlijk gezegd op zijn minst prematuur en naar alle waarschijnlijkheid ook ten onrechte. Mm-hmm. De Israëliërs, daar zie je meer opluchting dan. Ze geven niet de indruk dat ze de oorlog hebben gewonnen, maar ze zijn opgelucht dat ze zoveel konden doen. En inderdaad met het materieel dat ze hadden in staat waren om die raketten tegen te houden. Wat mij het meest fascineert, en dat is wat mij betreft ook even een vraag aan de heer Koblenz, wat je altijd hoort over die ballistische raket, dat is dus een raket die heel ver kan. Die wordt als het ware bijna recht in de ruimte geschoten en draait dan om in een soort parallelogram en daalt neer met een enorme snelheid op een uitgezocht doel. Hebben de Iraniërs nog andere vormen van dit wapen? Of is dit ongeveer wat het is, deze ballistische raket? Want dat is volgens mij veruit het gevaarlijkste wapen in dit conflict.
Wat ik ervan weet is dat zij, dit is het wel zo'n beetje met die verstanden, dat ze er nog geen nucleaire kop op kunnen zetten. Dan wordt het wat een stuk ernstiger. En wat misschien ook wel belangrijk is om te weten, dat in dat hele doomconcept ook een Israëlische raket is opgenomen die wel degelijk zo'n ballistische raket kan onderscheppen. Het wordt wat ingewikkelder als we met de hypersonen raketten, wordt nog technischer gaan beginnen. Dat is een raket waarvan Rusland er eentje gevuurd heeft tijdens de oorlog in de Oekraïne en die 10.000 kilometer ver zou overschrijden. Maar dat geldt altijd voor ballistische raketten die uit de atmosfeer weer binnen gaan. Maar het gaat om de kop die erop zit die de schade veroorzaakt.
Ja. Ik heb nog een luisteraarsvraag binnengekregen van Maarten. Die vraagt, schendt Iran niet zijn neutrale buren door hun luchtruim te schenden? Syrië of Irak of Libanon of Jordanië? Al die genoemde landen, waar eindigt dit?
Is dat voor mij bedoeld of voor Bernard?
Nou, wie wil?
Van alle twee.
Ik heb wel één opmerking. Een van de commentaren die de Iraniërs gaven na deze aanval, want die is ook, daarbij hebben ook de Jordaniërs, laten we maar zeggen, de Amerikanen en de Israëliërs ondersteund. Die hebben gezegd, als Jordanië dat nou nog een keer doet, dan krijgt dat ook een klap. Dus dat geeft wel even aan hoe die relatie liggen. Voor de rest weet ik het niet precies, maar dat zo razend zijn op Jordanië. Dat vond ik een aparte toevoeging aan dit geheel.
Ja. Maar goed, het is in ieder geval een schending. Het is in ieder geval een schending van het luchtruim. Het is in ieder geval een schending van het luchtruim.
Ja. Dank,
men heeft ook niet voor niks dat luchtruim in Jordanië gesloten. Ja, ja. En dat heeft ze ook de gelegenheid gesteld om die drones naar beneden te halen. Men doet er heel erg eenvoudig over. Ja, nou ja, dat ze dat nog een keer doen. Maar als zo'n drone over jouw land heen gaat, je weet niet van tevoren. Je kunt niet aan de buitenkant van de drone zien of hij op jouw land neervalt of op de volgende. Je kunt het wel vermoeden. Ja, als je verantwoordelijk bent voor je bevolking en je komt in de buurt van grote steden, is het niet onlogisch dat je die dingen de lucht uithaalt als niemand er van tevoren over met jou gesproken heeft of de afspraak over heeft gemaakt.
Ja. Meneer Koblenz, ik dank u zeer, voormalig baas van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, voor uw reactie. We gaan door naar onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, hoe is in de regio gereageerd op deze escalatie tussen Israël en Iran?
Ja, goedemiddag. Wisselend. Kijk, het zat er natuurlijk al een paar dagen behoorlijk aan te komen. Over en weer diplomatieke berichten in de media dat er gewaarschuwd werd voor een aanval vanuit Iran. En de mensen hebben er eigenlijk wisselende meningen over en voelen er een beetje dubbel over. Aan de ene kant is men natuurlijk heel bang dat dit het begin is van een grotere escalatie. Aan de andere kant is er ook een soort van bijna trots of dat mensen dat Iran heeft teruggeslagen en heeft laten zien dat deze schending van het internationaal recht om de Iraanse ambassade in Syrië aan te vallen niet zomaar kan. En dat er grenzen zijn aan wat Israël in de regio kan doen. Maar die soort dubbelgevoelen, daar lopen mensen mee.
Ja, Ja, Libanon is jouw vaste standplaats. Hè? Dat is natuurlijk ook een plek waar vaak naar wordt gekeken als een risico waar de oorlog verder kan escaleren. Hoe zijn daar de reacties? Tara, ben je er nog? Nou zeg, we moeten het even doen zonder Tara, maar volgens mij is Bernard nog wel bij ons.
Ja. Ik wou er in ieder geval één ding over zeggen. Het lijkt
Hoor je mij weer?
Ja, er is weer. Maak toch mijn zin af. Gaat het nou, als Libanon ergens bang voor is, is dat voor een enorme aanval van Israël op Hezbollah? Want al die raketinstallaties staan immers in Libanon.
Ja. Tara, ik vroeg jou, als je dat nog hebt meegekregen, naar de risico's tussen Israël en Libanon in deze spiraal van escalatie waar we nu in lijken te zitten in de regio.
Ja. Ja, heel precair wat Bernard ook zegt. Kijk, de afgelopen maanden is er heel veel geschoten over en weer over de grens met Israël en Libanon. En elke keer lijkt dat tot nu toe steeds een klein beetje te escaleren. En dit is een enorme escalatie geweest direct tussen Israël en Iran. Hier aan de grens nu zijn mensen vooral bang dat het ook een escalatie aan de grens gaat betekenen. Mm-hmm. Mensen in het zuiden zijn al maanden geleden gevlucht als dat kon. Sommige mensen zijn er nog. En die hebben afgelopen nacht naar een hemel vol vuurwerk gekeken, wat geen vuurwerk was. En dat baart mensen wel angst aan.
Ja, en als je breder kijkt in de regio, de dynamiek of alle dynamieken en alle spanningen die daar spelen, op welke manier werkt dit daarop in? Ik raak eerlijk gezegd soms een beetje de draad kwijt.
Het is ook een diplomatieke balans in de regio die erg ingewikkeld is met alle partijen en alle buitenlandse invloeden binnen de verschillende landen. Over het algemeen is de Arabische bevolking altijd heel begaan geweest met de Palestijnse zaak vanaf 1948. En dat zie je nu nog steeds. En in dat opzicht heeft Iran en haar bondgenoten van de As van Weerstand de afgelopen maanden ontzettend veel aanzien verworven in de ogen van de gemiddelde Arabier. In de zin dat zij weerstand hebben geboden en als enige eigenlijk sterke woorden hebben gebruikt om te veroordelen wat Israël aan het doen is in Gaza. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Israëls westerse bondgenoten, zeker in het begin van de oorlog. Dus daarin is eigenlijk de dynamiek in de regio heel erg veranderd. In de zin dat partijen als Hezbollah, als Iran toch in de afgelopen maanden hebben laten zien dat ze staan voor een bepaald moreel issue, namelijk de Palestijnse zaak. En dat ze dat ook op een strategische manier kunnen uitvoeren. Door eerst via diplomatieke kanalen proberen voor een oplossing te gaan. En als dat niet lukt, dan militair terug te slaan.
Ja. Maak jij je nou grote zorgen als je dit bekijkt? Ik zat eerder met Boekenstein en de Wijk hier te praten. Die zijn altijd al erg somber. Nu nog wat meer. Hoe geldt dat voor jou?
Ja, kijk, ik vind het heel moeilijk inschatten. Aan de ene kant, denk ik, is het nog nooit zo precair geweest als het nu is. Of in ieder geval sinds 7 oktober niet. Het feit dat Biden heeft gezegd dat hij Israël niet gaat steunen als zij een verdere escalatieaanval doen richting Iran, dat baart mij hoop. Of dat geeft mij hoop. Maar tegelijkertijd, alle woorden die uit Iran komen richting partijen die eventueel hulp zullen bieden aan Israël en Iran heeft ook gezegd dat als Israël op dit moment terugslaat, dan zullen ze nog harder terugslaan. Dat zijn natuurlijk geen zachte woorden. Dus het is een behoorlijk precaire situatie. Maar vooralsnog hoop ik dat het niet het begin van een derde wereldoorlog is.
Ja, maar als ik toch
mag ik nog heel even een aanvulling op die reacties? Ik zie er 3 uit de Arabische wereld. Uit Saoedi-Arabië, uit de Emiraten en uit Qatar. Waarvan alle 3 regeringen hebben aangedrongen op pas op de plaats. Laat het niet escaleren. En die oproep doen ze eigenlijk zowel aan Iran als aan Israël. Wat je ervan denkt, denk je ervan. Maar ik vond het op zichzelf wel bemoedigend dat ook uit die kring dit soort oproepen komen. Omdat ze inzien dat als ze niet een beetje pas op de plaats maken, dan loopt dit compleet uit de hand. Maar het omgekeerde is ook waar. Als iedereen zich nu even weet in te houden, dan loopt dit misschien toch, hoe gek het ook klinkt, met een ballistische sisser af.
Ja, zou je inderdaad ook niet het een beetje van de andere kant kunnen bekijken en zeggen, dit was ergens ook nog een afgemeten reactie van Iran. Niet in de hoeveelheid raketten die ze hebben afgeschoten, maar wel in de schade die ze hebben veroorzaakt. Kennelijk absoluut. Zitten die ook niet zo te wachten op de derde wereldoorlog in Teheran.
Nee, absoluut. En zo wordt dat ook hier wel gezien in de zin dat er een reactie is geweest, maar geen escalatie. Deze reactie van Iran wordt gezien als een soort van binnen proporties reactie op de aanval, op de buitenlegitieme aanval op de ambassade in Syrië. En kijk, wat Bernard net noemt als de steun vanuit de Arabische wereld, of de woorden vanuit de Arabische wereld om zich in te houden, dat is ook hetzelfde als dat de afgelopen dagen veel Arabische landen hun luchtruim gesloten hebben en daardoor het voor beide partijen niet mogelijk maken om via dat luchtruim in ieder geval meerdere aanvallen uit te voeren. Dus ook dat geeft mij wel hoop inderdaad.
Ja, behalve dan dus misschien dat alles afhangt van de reactie van de regering Netanyahu. En terughoudendheid is niet hun voornaamste kenmerk geweest in de afgelopen tijd.
Nee, helaas niet. En kijk, hij heeft natuurlijk ook behoorlijk veel binnenlandse dynamiek waar hij mee zit. En dat is erg ingewikkeld. Maar als hij zich inhoudt, dan zal het hopelijk met deze ballistische sisser aflopen.
Ja. Nou, we houden het op de ballistische sisser vooralsnog. Tara Kenkhuis, correspondent in het Midden-Oosten. Veel dank. Gaan we tot slot nog even naar Israël-correspondent Ralf Dekkers. Ralf, hoe gaat het nu verder daar bij jou in de komende uren en dagen?
Over anderhalf uur komt hier het oorlogskabinet bijeen. Ja. Dus natuurlijk wel, je hebt het uitgebreidere veiligheidskabinet. Daar zitten ook die extreemrechtse partijen in die vooral druk zullen zetten om op Netanyahu om vol in de aanval te gaan. Het oorlogskabinet is wat beperkter, kleiner. En daar zitten Gantz in, de oud-legerleider onder andere, de minister van Defensie en Netanyahu. Dus binnen dat kabinet kan er misschien nog een manier worden gevonden om niet direct tot de escalatie over te gaan. Maar die kans, ik weet het niet. Ik acht het toch nog klein.
Ja, maar er zijn dus nog wel mensen in die kringen van Netanyahu, naast al die extreemrechtse types waar we zoveel van horen, die misschien een beetje op de rem kunnen staan?
Inderdaad, je hebt oud-legerleider Gantz en zelfs de minister van Defensie Gallant, die in het begin van kort na 7 oktober wel direct de aanval wilde op Hezbollah. Maar dat zijn toch een beetje de wat meer nuchtere mensen die nog eventueel op de rem kunnen staan. Maar inderdaad, voor het voltallige kabinet is Netanyahu afhankelijk van zijn extreemrechtse coalitiepartijen die eventueel dat kabinet kunnen laten vallen als ze niet eens zijn met zijn besluit. Maar het zijn inderdaad spannende uren en dagen die er nu aankomen.
Ja, en hoe ligt de sympathie van de bevolking in deze? Zit die meer op de wraak of op de rustig aan, wat je zo hoort in de eerste reacties?
Op de eerste reacties die ik zo hoor, hier op straat in Tel Aviv, dus het is vrij beperkt, is dat ze dit moeten incasseren. We hebben zelf een klap uitgedeeld in Damascus ruim 2 weken geleden. Nu is het aan ons, er zijn geen doden gevallen, er is vrij lichte schade aangericht. We moeten dit incasseren en niet verder gaan met een regionale oorlog die verder ook weer voor Gaza gevolgen kan hebben. Die kan gevolgen hebben voor het internationale isolement waar Israël al in zich in bevindt. Dus die hebben toch meer het idee, maar dat is zeer beperkt wat ik hier gesproken heb, van trap maar op de rem. En als we eventueel nog met een reactie willen komen, laat het dan op een andere manier zijn met geheime operaties in Iran, zoals ze dat in het verleden hebben gedaan, of dat soort zaken.
Ja, Bernard, om jou er nog eventjes bij te halen. We hebben natuurlijk net gesproken over de dysfunctionele Amerikaanse politiek en wat daaruit kan komen. En dan zijn we nu afhankelijk voor terughoudendheid of niet van misschien net zo dysfunctionele Israëlische politiek.
Ja, dan zijn we terug bij af, want dat speelt eigenlijk sinds het begin van de Gaza-oorlog ook steeds. Ik zal maar zeggen, extreemrechts, de coalitiegenoten, die houden Netanyahu in de tang. Omdat als hij niet met ze samenwerkt, is hij zijn meerderheid kwijt. En ik denk dat Ralf gelijk heeft. En dat wat hij net schetst over Tel Aviv ook wat breder door de Israëliërs wordt gedragen. Laten we dit nou niet uit de hand laten lopen. We hebben al zoveel zorgen. En, dat is het belangrijkste, hallo jongens, het ging toch om de gijzelaars.
Ja.
En ik denk dat dat thema dat nu ook weer heel snel en hard terugkomt.
Ja, dank Israël-correspondent Ralf Dekkers en ook buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En tot zover deze extra uitzending van de Alliantie op BNR over de aanval van Iran op Israël. Blijf het laatste nieuws volgen via bnr.nl of via de BNR-app. Sowieso hoor je morgen in de podcast Ochtendnieuws en in de Ochtendspits met Bas van Werven en Iwan Verrips al het laatste nieuws over de situatie in het Midden-Oosten.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.